Radio 1. NTR.
Mangiare! Chef Silo van Coevorden van restaurant Taiko heeft 2017 uitgeroepen tot het jaar van de wasabi, die je trouwens met gember ook heel goed in de gin kunt doen. Culinair journalist Jacques Hermes test gember thee en Jona Freud geeft college over sous-vide koken. Jawel, sous-vide koken. Vacuüm verpakte producten in waterbad of stoomovergaren op een constant lage temperatuur. En dat wil de jongste bediende ook wel eens proberen. Uw presentator, Petra Possel.
Welkom bij het koken en eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken. Het is natuurlijk buitengewoon fijn als u reageert. Mangiare@ntr.nl. Ik wil nog even zeggen dat u heel veel en lief en leuk heeft gereageerd op onze wedstrijd. De allerbeste kok blijft toch je moeder. Dat is de wedstrijd die we vorige keer in de vorige aflevering zijn gestart. Er komen gewoon liefdesbrieven binnen. Mensen die schrijven over hun moeder, over hun vader, maar ook ontaarde moeders, denk ik, en gescheurde gezinnen en... Alles komt bij ons binnen en nu komt het. Dat vinden wij heel erg fijn.
Ja,
daar houden wij gewoon van bij Mangiare. We gaan een heel jaar hiermee door. Mangiare@ntr.nl. Twitteren kan vandaag ook. Hashtag Radio Mangiare. Vandaag heb ik een beetje een Aziatisch gevoel bij deze uitzending. Dat komt door de ingrediënten. Silo van Coevorden, dat is dan niet een ingrediënt. Maar dat is een man, een chef van formaat van restaurant Taiko. Prachtig restaurant in het Conservatorium Hotel in Amsterdam. En hij heeft dit jaar tot het jaar van de wasabi uitgeroepen. En mensen die wel eens Japans eten, die hebben wasabi leren kennen. Ik denk ook dat heel veel mensen het niet kennen, toch, Silo?
Nee, hoor, de meeste mensen kennen het eigenlijk van een tubetje uit de supermarkt.
Groen spul.
Wat groen spul is. En het heeft 0,2% verse wasabi in daar. Dus het heeft niks met wasabi te maken.
Nee, dus jij gaat ons het echte verhaal vertellen.
Ja, inderdaad.
En dat niet alleen. Jij gaat ons ook nog eens vertellen hoe dat dan weer heel goed matcht met gin. En dus heb jij ter voorbereiding van deze uitzending een enorm... Ja, het zijn eigenlijk vissenkommen... met gin tonics voor ons geroerd. Die staan hier nu voor ons. Wat verwacht jij van dit uur eigenlijk?
Ik denk dat we aan het einde Polonaise hier rond de tafel lopen.
Ik denk naakt op tafel dansen. Ja, ik verwacht dat gewoon.
Daar kijk ik naar uit.
Ja. Het ziet er ook een beetje uit alsof er echt goudvissen in die gin aan het zwemmen zijn.
Ja, het is heel erg mooi. Het ziet er fantastisch uit. We gaan daar zo over doorpraten. Naast jou zit Jacques Hermes. Hij is culinair journalist van Noord-Nederlandse Dagbladen. Hij werkt voor verschillende tijdschriften. Maar met hem gaan we het hebben over gemberthee. En dat is ontzettend hip en happening. En waarom eigenlijk, Jacques?
Omdat het zo gezond is.
Oh, het drijft alles af.
Ja, ja. Okay. Bijvoorbeeld. Ja. Nee, het is natuurlijk verschrikkelijk lekker. Maar gember is eigenlijk op zich opmerkelijk. Verse gember. We doen net alsof we het al heel erg lang kennen. Maar 30 jaar geleden kon jij geen gemberknolletje in de winkel krijgen.
Alleen in poedervorm.
Alleen in poedervorm of in stemgember. Ja. Maar het is...
Dat verandert.
Ja, het verandert. Ja.
Goed, jij gaat straks proeven. Zowel het echte spul, dit is ook het echte spul... maar we gaan ook gewoon thee uit zakjes proeven.
Ja,
hè?
Want
dat doen de meeste mensen natuurlijk. Ja. Hè? Jona Freud, mijn steun en toeverlaat. Kookboeken vanuit zit rechts van mij. Zij geeft een klein college over sous vide koken. We hoorden net van Joost Prins al wat dat is. Iets met een plastic zak met daarin eten en dat hang je in warm water. Dat is het zo'n beetje, hè?
Dat is het zo'n beetje.
Ja.
Dus dan ben je er ook verder wel over uitgepraat.
Nee, dat denk ik niet.
Nee, het is het vacuümgaren van eten. Op een constante temperatuur iets heel lang in een bak water leggen.
Ik hoor van chefs dat het ontzettend in de mode nu is... ook aan de achterkant, in de keukens.
Nou, het grappige is dat het volgens mij al vrij lang bij chefs is doorgedrongen. En dat zie je eigenlijk altijd gebeuren, heb ik hier ook wel vaker gezegd. En het zakt langzaam af naar de gewone mens thuis. En nu zijn we op dat punt bereikt, want zelfs supermarkten... bieden de apparaten nu echt voor heel weinig geld aan.
Nou, we hebben een gewoon mens gevonden, dat zit naast jou. Ja. Dat is de jongste bediende, Janneke Kuiper. Goedenavond.
Dankjewel.
Hoe is het nou?
Nou, ik heb de halve vissenkom gin en tonic al op. En ik heb geprobeerd om de tonic heen te drinken. Want ik heb heel wat moed nodig om deze klus te gaan klaren vanavond.
Had jij zo'n sous-vide apparaat?
Nee.
Dus dat heb je speciaal voor ons aangeschaft.
Ja, ik heb ook een lichte techniekfobie. Dus, en zojuist is ook alweer iets gebeurd wat technisch gezien niet handig was om te doen. En op Twitter heb ik daar ook al een bekentenis over afgelegd. Dus het wordt een hele horde. Zeker gezien de lat door Shiloh van Coevorden.
Ja, vrij hoog, hè? Ja. Die ligt vrij hoog.
Die ligt net boven de Mount Everest. En, nou ja.
En jij zit meer in dat dal wat wel enigszins uit de wind is. Wat ga jij bereiden? Sous vide bereiden?
Coquilles.
Okay.
Sint-Jacobs.
Had je ook niet iets makkelijkers kunnen? Een kippenpootje of zo? Of
ja, nou, ik dacht in mijn naïviteit. De reden waarom ik hier ook altijd mag plaatsnemen. Dacht ik dat een coquille een handzaam formaatje zou zijn. En dat ik het mezelf op die manier
juist makkelijk maak.
Toch makkelijk zou maken.
Wij weten allemaal natuurlijk dat dat niet zo is. Nee. Maar in de loop van dit uur gaan we dat dan ook meemaken. Leuk. Shiloh van Coevorden, die is bij ons dus aangeschoven. Het kan geen mens zijn ontgaan. Maar nou ja, het kan geen mens zijn ontgaan dat het jaar van de wasabi is. Dat is natuurlijk niet waar. Je hebt het eigenlijk zelfs uitgeroepen, Shiloh.
Inderdaad. 3 jaar geleden, gebaseerd op het Chinese nieuwjaar. Zat ik in Londen in een restaurant te eten. In een heel mooi Chinees restaurant. En ik zat eigenlijk aan te denken dat als je een restaurant doet, moet je commercieel zijn. Je moet publiciteit genereren. En toen heb ik verzonnen dat je in plaats van 1 keer een event per jaar doet, dacht ik van, ik zit in dat Chinese restaurant. Het is het jaar van de dragon. Ik kan niet meer precies herinneren.
De leeuw, de
eend. En toen dacht ik van, waarom doe ik niet mijn liefde voor een heel jaar lang aan mijn favoriete ingrediënten. En het eerste jaar was Hida Wagyu beef. Dus zeg maar het echte Japanse Wagyu vlees.
Dat is dat hele malse.
Dat hele malse.
Waarvan ze zeggen dat handmatig gemasseerd wordt.
Ik ben afgelopen oktober nog bij de Hida Farm geweest in Takayama. En ik heb geen enkele masseuse gezien. En ook niet liters bier. Nee.
Dat is ook allemaal. Dat is een fabel.
Het is een ras. Het is een ras waarvan de moeder en de vader van de koe dezelfde bloedlijn de allerhoogste bloedlijn moet zijn. En hoe er wordt gezorgd voor die koeien is indrukwekkend. Is gewoon in alle rust. In alle rust.
Die Wagyu, dat was het jaar ervoor. Ja. Toen kwam de wasabi.
Ja, en toen, omdat ik als eerste wou ik iets doen wat ik zeg maar op dat moment interessant vond. En toen wou ik zoeken voor het jaar erop. En toen dacht ik van, ik ga terug naar mijn basis. En mijn basis is mijn liefde voor Aziatisch koken. Keuken, de cultuur, alles wat erbij hoort, met restaurants en alles. In Japan in het algemeen. En toen dacht ik van, nou, het ultieme ingrediënt voor mijn keuken is wasabi. En daarom koos ik voor het hele jaar voor wasabi.
Nou zit ik gewoon zo tegenover je. Ik zie heel weinig Aziatische trekken, op zich. Zo met het blote oog. Je bent een Hollandse jongen.
Ik ben gewoon een Hollandse jongen, geboren in Amsterdam.
Ja, hoe kom jij aan zo'n liefde voor? Want die Aziatische keuken, die wordt op een heel hoog niveau in jouw restaurant. Een hele hedendaagse versie wordt die eigenlijk, speelt hier een rol.
Dat is de doel wat wij voor ogen hebben om het allerhoogste te halen. In verfijning en in liefde voor de producten. En dat daar de mensen een fantastische avond te geven.
En waar komt die liefde vandaan?
Die liefde komt vandaan is dat mijn vader op een zaterdagmiddag in een winkel op de Beethovenstraat, een Japanse winkel die helaas niet meer is, die heette Media. Ja. En die nam mij daar mee en daar kon je sushi eten. En die gaf mij daar een bordje met sushi en sashimi. En ik zei, pap, wat is dat groene bolletje? En hij zei, wetende, dat is heerlijk, jongen. En ik kon natuurlijk op die leeftijd niet met stokjes eten. Dus ik prikte in dat groene bolletje en ik nam dat in 1 keer in mijn mond. En toen bleek het, een explosie. Stoom door mijn oren, de tranen in mijn ogen.
De neus is meteen open,
alles. Ik steeg op. En toen was het weg. Het was niet zoals chili, wat je eet, wat je dan 3 uur later nog aan het opboeren bent of nog brandt in je mond. Dit was echt een explosie. En aan het einde was die heet, de hotness, die was weg. En uiteindelijk proefde je dan gewoon een heel mooi wortel. Maar wasabi is geen wortel, want het is namelijk stengelwortel. In het Engels heet het een rhizome. Het is heel moeilijk te plaatsen. Iedereen denkt ook Mirixwortel en wasabi.
Net als de gember.
Het is een taai stuk materiaal. Zover zijn we wel, hè, denk ik.
Het is niet een wortel als Mirixwortel. Het wordt heel vaak met elkaar vergeleken. Er zitten essenties van dezelfde smaken zitten erin. Maar wasabi is totaal iets anders. En toen heb ik die wasabi, die heb ik echt omarmd. Als inspiratie voor mijn zoektocht naar het ultieme Japanse gerecht.
Nou heb ik die verse, echte wasabi ooit wel eens geproefd in een restaurant. En die werd geschaafd aan tafel. Je hebt hem bij je.
Ja.
En het was totaal niet wat ik gewend was, namelijk dat met die groene tube of met
de poeder
die je aanmaakt.
De grap is dat ik één keer de 2 weken een lading of een bestelling uit Japan kreeg. Zoveel kilo in de week.
Kost de kapitaal, hè?
Dat kost voor...
40,
rond
40 euro per ons? Voor jouw inkopen.
Ja, 200 euro. 250 euro de kilo. 250 euro de kilo.
Ja, dat is gigantisch duur. Dus.
En dat schaaf je heel snel op. Maar ik kreeg dat uit Japan. En toen hoorde ik dat er in Engeland, in Zuid-Engeland, iemand was die wasabi groeide. En die deed dat op de Victorian watercress beds. Omdat wasabi, dat moet groeien door water. Met kiezels, de juiste mineralen. En in Japan groeit dat langs beekjes, stromend water uit de grond. Vrije natuur. Maar natuurlijk
een beetje
ook
in de bergen.
En zeker in de bergen.
Een beetje koel water.
En wordt het vol met mineralen. En hoe beter de kwaliteit van het water, hoe groener die wordt, hoe groter die wordt. En dat heb ik in een secret location, toen ik daar voor het eerst kwam, omdat zij de enige zijn in Europa, was het verhaal dat je geblinddoekt werd. Telefoon uit, GPS uit. En dan werd je in een soort landweggetje in Zuid-Engeland werd je ergens gedropt.
Maar we weten dus nu al Zuid-Engeland.
Nee. Ja, nog in Dorchester.
Dorchester.
Ja, nu gaan we allemaal.
Winchester, wordt het? En daar kwam ik iets tegen wat ik nog nooit van mijn leven gezien had. En dat was, dat was de natuur. En al die plantjes. En dat was. Natuurlijk had ik het heel graag in Japan. Ik heb het niet in Japan gezien.
Want het wordt daar niet in kassen gedaan. Of wel
nee, het is een vrije natuur.
Nee,
vrije
Japan natuur. Wordt wel gekweekt.
Maar niet in kassen.
Nee, niet in kassen, maar wel. Want er is een familie, al 17e generatie kwekers in Itogoi.
Die
gewoon nog.
Zonder meer.
Ben je daar geweest?
Nee,
maar. Jij weet er ook veel van, valt me opeens op.
Joch.
Ja. Jacques heeft een heel mooi artikel over wasabi geschreven in het dagblad van het Noorden. Mm-hmm. En naar aanleiding van onze lunch. Omdat te zien, omdat te groeien, die plantjes, want het zijn hele mooie bladeren. Het is een beetje rabarberachtig, maar ook weer niet. Het is ongelooflijk mooi groen. Het is heel belangrijk. Want toen de laatste keer dat ik er was, was in. Er was al de ochtendfrost was er overheen.
Ja.
En dat was zo waanzinnig mooi. Maar vooral het water wat stroomt. Omdat het in Zuid-Engeland, het water komt uit de grond.
Ja.
En dat geeft zo'n rust. En
het is allemaal bronwater.
Het is echt bronwater. Het is echt bronwater.
Ja. En al die kiezeltjes. Ik voel een zekere mate van zen.
Ja, zeker.
En
zeker,
het
zeker.
Is ook als je het proeft. Tenminste, ik weet niet of jij nu nog gaat schaven. Of dat
zeker.
Hij heeft niet zijn haaienhuidje bij zich.
Dit is een Orochiki.
Is het wel een haaienhuidje?
Dit is echt het haaienhuidje.
Welke haai is het?
Even voor de duidelijkheid. Dit is een haaienhuid.
Ja. Dit is een plankje van hout uit Japan. En dit is haaienhuid.
Die zit er opgeplakt.
Omdat wasabi moet je raspen.
Dat hebben jullie allemaal thuis, begrijp ik. Ja,
nee, ik ben helemaal jaloers. Zit ik de hele tijd daar naar te kijken.
Haaienhuidjes,
maar dat is dus een wasabi rasp. En dan plakken ze haaienhuid op dat plankje.
Ja, maar het gaat om de ribbeltjes. Want iedereen denkt raspen. Dus iedereen neemt de kaasrasp of de microplane. Maar dat is niet goed. Want als je wasabi gaat raspen, dan komen de stukjes wasabi. Als je deze wortel in je mond zou steken, dan zou je geen wasabi proeven. Dan zou je niet de wasabi proeven die je na het raspen. Want het gegeven is als je gaat raspen, ga je draaien. En daarom heb je die kleine ribbeltjes van die haaienhuid nodig. Of dat kan ook met aluminium, met kleine puntjes. Omdat je dan gaat draaien. Ja. En door dat draaien komt er een chemische reactie. Dus de suikers komen vrij.
Juist. En dat geeft die smaak.
En dat geeft dan...
En dan moet je dan ook weer geblinddoekt zo'n haaienhuid bedje bestellen?
Kijk,
dat
is natuurlijk zielig van de haaien. Maar het is niet...
Het is wel diervriendelijk of zo? Nee, ook niet.
In Japan is niks diervriendelijk.
Massageborsteltje bijna, met hele kleine...
Nou, als je jeuk op je... Als het einde van de avond wordt, als ik klaar ben, kan ik je rug nog krabben. Ja.
Maar ik wil heel graag weten, Chilo...
Ik vind het ontaard nu al. Er staat nog niemand bloot op tafel, maar verder is het al behoorlijk
Maar
gespannen.
Heb jij iemand speciaal in dienst die iedere avond avond staat te doen? Want het is nogal een werk.
Dit wordt gedaan voor het servies, voor de gerechten die we gebruiken. En dit wordt aan tafel gedaan als de show, omdat het jaar van de wasabi is. Dus als je een gerechtje neemt, zoals wat jullie voor je hebben, is een sashimi van hamachi. Hamachi is een soort witte tonijn, een vettige vis die eigenlijk alleen maar hamachi mag heten als die rond Japan komt. Maar deze komt uit Australië. Deze is gekweekt. Is vers iedere woensdag ingevlogen.
Bewust vanwege ook een tonijn?
Kijk, het hele tonijn discussie over de bluefin. We zijn al zo weer verder dat het ook is op dit moment om bluefin tonijn te eten, zolang het maar gecertificeerd is.
Mm-hmm. Ze worden in van die hele grote dingen gekweekt.
Ja, er was laatst een heel stuk in de Huffington Post, die daar een heel artikel ook over geschreven had, dat het dat is weer helemaal terug op niveau.
Op niveau. We hebben hier dus die wasabi. En even voor de duidelijkheid, dit is niet zo'n slag in het gezicht als de wasabi die we kennen en die jij als jonge jongen in de Beethovenstraat ook te proeven kreeg. Dit is veel verfijner, veel zachter, veel ronder.
Liever minder
heftig gewoon.
Minder heftig, maar het is wel... Deze is gisteren binnengekomen. Dat wil zeggen dat deze woensdag geplukt is.
Ja. Ongelooflijk echt.
Woensdag geplukt, nu hier.
Ja.
Maar het is ontzettend lekker.
Kun jij het programma even overnemen?
Ja? Nou, dat is heel goed, want ik heb dat bordje dus al op.
Ja, ik wil namelijk even eten. Gewoon.
Nee, ik zou dat ook zeker
Je moet
gaan
dit
doen.
Ook gewoon aan tafel eigenlijk raspen. Hè?
Want ja, je moet dat niet van tevoren.
Het namelijk heel erg snel.
Ja. Maar misschien kan je ons dan wel even vertellen wat er in die tubers en die poeders zit. Is dat wel wasabi? Wat heeft daar eigenlijk mee te maken?
Ik heb een aantal presentaties gedaan voor wasabi. En dan neem ik altijd een tubertje mee. Maar ik dacht, ik zit hier allemaal tussen culinaire mensen. Dus ik heb dat niet... Niet nodig. Nee. Het tubetje zal een poeder zijn. Zal een pureetje zijn van zetmeel. Wat op smaak is gebracht. Waar het grootste gedeelte meriswortel is. Dat is natuurlijk goedkoper.
Dat is dat hele scherpe.
Dat is dat hele scherpe.
Mosterdblad.
Het mosterdblad. Mosterdpoeder. Om alleen maar die kick te krijgen. Want dat verwacht men. Echt die kick. En dan zit er om een beetje kleurstof zitten natuurlijk in om het groen te maken. En er zit er dan 0,2%. Op dat laatste tuurtje zat gewoon 0,02%.
Want nu deze wasabi, ik zeg het maar gewoon eerlijk, die heb ik dus nu ook gewoon puur opgegeten.
Ja, dat kan.
En dat kan.
Wordt het omdat die, ik heb hem natuurlijk net voor de uitzending begon.
Ja.
Heb ik hem.
Ja, maar als
hij, ja, hij doet wel wat.
Ja, absoluut.
Ja, absoluut. Maar niet zo moordend als
dit is zoveel zachter, zoveel subtieler. En je krijgt er wel een beetje in je neus. Maar het verdwijnt, hè? Het
vervlucht.
Dan is het na 5 minuten zeg maar, is het op zijn hoogtepunt en na 20 minuten is het weg.
Okay. Inderdaad. En dat is het mooie aan dit product. En natuurlijk het raspje, het verhaal.
Ja. Het hele ritueel.
Dat maakt natuurlijk... maar dat is ook mijn liefde voor alles wat uit Japan komt natuurlijk.
Is het zo dat omdat er weinig van is, omdat het proces om het te teelten eigenlijk...
Is moeilijk.
Is het daarom zo duur? Of wordt het bewust ook schaars gehouden?
Nee, ik denk niet als ik zeg maar morgen en ik begin in Flevoland, begin ik een wasabi vorm. Dat kan gewoon niet. Je hebt echt de juiste bronwater. En ze zijn wel op bepaalde plekken in de wereld zijn ze mee bezig.
Ja.
Maar dat is een heel lang proces. Want deze, het heet toevallig de Wasabi Company uit Zuid-Engeland.
Die was hebben, vroeger de Watercress Company.
En het is nog steeds, het is ook bij de Watercress Company. En daarom is het ook op de Victorian Watercress Beds. Dat is natuurlijk al een heel mooi naam. En daar hadden ze, dat hebben ze meer naar het zuiden verplaatst. Dus ze hadden die bedden over. En dus die kwamen in aanraking met die vrienden van jou die dat kleine plantje hadden gedaan. En dat zijn ze zo. Maar voordat ze dat niveau hadden, dat duurde behoorlijk lang. Ja. Dat heeft een aantal jaar geduurd.
Je hebt nu een paar gerechtjes meegenomen. Echt van die verfijnde gerechtjes zoals we die uit jouw keuken kunnen kennen. En daar heb je ook iets met wasabi gedaan.
Ja, ik heb zeg maar de traditionele manier, zoals iedereen kent, of van de sushi of van de sashimi. Hè.
Dit is sashimi,
heb ik gedaan.
Hè, wat we net eten.
En dan wil ik zeg maar ik ben er gek genoeg voor om zeg maar 8 gangen. En dat heb ik dan.
Heb je ook gedaan hoor.
Dat heb ik ook gedaan. Om 8 gangen met wasabi te doen. En dan eindig je met een cappuccino ertussendoor. Dus als laatste is het dessert. En dat heb ik vanavond dan heb ik meegenomen. Gewoon een Hollandse boerenyoghurt.
Ja.
Als hangop. Uit laten lekken. En dat heb ik op smaak gebracht met wasabi. En daar heb ik dan de braam. Ik weet dat het niet het bramen tijd is. Maar omdat het mijn favoriete gerecht is. En om er toch een smaakje aan te geven, heb ik gerookte maple syrup.
Gerookte maple syrup.
Ja, gerookte. Ja. Dit is
dus,
waanzinnig.
Ja, ik zit daar nou net aan mijn pinken doorheen te. Wat een smaak is dat nou toch weer?
Ja, ik ben ongelooflijk idolaat van pancakes en waffles zoals in Amerika. En dat helemaal gedrenkt met
bosbessen.
Ja, met bosbessen.
Hoe heet dat? Maple syrup eroverheen.
Maple syrup eroverheen.
Wat is dit lekker, ja,
en dan, maar
sorry luisteraars, wij zijn nog even bezig.
Ja, het spijt ons heel erg. Maar dit kunnen we thuis ook maken?
Ja, natuurlijk
kan je. Gewoon meteen weten.
Je moet wel de brandweer in de gaten houden dat die dichtbij is. Want je neemt gewoon maple syrup, ahornsiroop, esdoorn. Flesje verkrijgbaar. Dat doe je in je oventje, op een tray. Hè? Ja. Dus niet door de
door het rooster, door het maar rooster. Gewoon op een dichte bak.
Als je hem aanzet, dan gaat hij ongelooflijk
maar dit is een belangrijke aanwijzing, hoor.
En dan neem je, zeg maar, je kan van de barbecue, je kan appelsnippers kan je nemen. Je kan rookmot kan je nemen. Je kan takken kan je nemen. En die steek je aan, die laat je branden. En dan,
gewoon een rookoventje maak je.
Je kan je eigen rookoventje maken. En als je maar genoeg rook genereert, dan neemt die smaak zich over. Het idee kwam dat ik een artikel zat te lezen over bourbons uit Kentucky. En dat ze daar met een cocktail smoked maple syrup. En daar had ik nog nooit aan gedacht om smoked maple syrup te maken. Dus ik heb daar lang wikken en wegen heb ik zo'n flesje weten te bemachtigen. En toen had ik dat voor mijn neus en ik proefde dat. En ik dacht van, nou, dat kan ik ook.
Je bent echt een soort jonge onderzoeker eigenlijk. Hè? Want jij bent dus officieel, jij bent de chef van Tycho in het conservatorium.
Oorspronkelijk ben ik de chef van het conservatoriumhotel.
Maar ik heb me ook laten vertellen, je reist de hele wereld af.
Ja.
Op zoek naar smaken, op zoek naar geuren, op zoek naar eten, op ingrediënten.
Ik vind altijd een excuus. Ik, in mijn baan, omdat...
Wat een baan heb jij trouwens?
Ik heb niks te klagen qua bezoek van waar ik kom en alles. Ik ben bevoorrecht daarin. Ik moet natuurlijk heel hard werken. En dat heeft natuurlijk ook een prijs wat betaald. Ik werk zeg maar als de zektechef van het hotel. Daar ben ik eindverantwoordelijk voor alles wat het met eten en drinken te maken heeft.
Ook
in dat
de
hotel.
Gewone lunch en
ook de gewone lunch in de brasserie. En dat heeft net zoveel aandacht, net zoveel liefde als de hamburger of de club sandwich of het ontbijt. Want het ontbijt is namelijk het meest belangrijke maaltijd in een hotel.
Ja.
Want dat is de maaltijd die je zeker neemt als hotelgast.
Heb je daar ook gember of heb je daar ook wasabi of...
Nee, dat hou ik gescheiden. Ik gebruik daar wel, omdat het bij ons in de brasserie is. In de brasserie heb ik de liefde voor het Nederlands eten. Want buiten de liefde voor het Japanse eten heb ik ook een ongelofelijke liefde voor het Nederlands eten. Het is ook de taak van de media, jullie allemaal, en wij de koks, om te zeggen, omdat je heel vaak in het buitenland bent, zeggen men, ja, Amsterdam is amazing, de musea's, de coffeeshops, maar eten kan je er niet. En dat heb ik al die jaren gehoord. En dan ga je daarover nadenken en alles. En dan zegt iedereen, ja, wij hebben geen eetcultuur.
Nee.
En we zullen misschien iets minder eetcultuur hebben dan de Fransen, Italianen. Maar als je naar de Spanjaarden. Ik weet ook, ik ben gek op Spanje. Ik heb zoveel jaar in Spanje gewoond. Maar daar komen ze ook iedere keer maar met dat bordje ham.
Ja. Ja.
En die manchego en dat olijfje. Maar ze hebben natuurlijk wel iets meer dan wij hebben.
Mooie boerse keuken, dat wel.
Zonder meer. En het is een stukje marketing. Ik heb me laten vertellen door een hele beroemde kok, waar ik een hele mooie avond mee gehad heb. En die vertelde mij, jullie in Nederland snappen er helemaal niks van. Jullie hebben de beste harde kaas.
Ja,
hè, hoe dat, jullie hebben de beste oesters.
Ja.
Heel veel mooie beste vis mosselen.
Sowieso. Ja. Ja, vis, kokkels.
De kokkels. Er gaan iedere dag vrachtwagens vanuit
eilanden
naar Spanje toe. Ja. Alle zeebaarzen. Er wordt allemaal naar Spanje. Omdat
ga daar nou eens wat mee doen.
Hè? Nou, hoe dat, het heeft ook een stukje cultuur te maken. En ik denk dat we in Nederland, en zeker door de media en de interesse die mensen die hebben in eten, zijn we ongelooflijk gegroeid.
Mm-hmm.
Maar dat moet iets meer. De historie moet iets meer op tafel komen. De chipolata pudding. Stamppot andijvie. De erwtensoep. Ja. De erwtensoep is bijna aan het verdwijnen.
Hey, wacht even. In Groningen wordt elk jaar de wereldkampioenschappen snetkoken
georganiseerd. Kijk, en daar zit Jacques altijd bij.
Ja,
daar wil ik het ook nog wel een keer een hele uitzending met je over maken. En met Jacques erbij ook natuurlijk. Maar ik wil nog even één ding vragen. Wij hebben van jou zo'n enorme Belgian gekregen. Ja. En daar heb je ook wasabi in gedaan.
Inderdaad.
Is dat nou wel nodig eigenlijk?
Nou, het idee kwam dat ik in... jaren geleden deed ik een hotel in Rusland, in Sochi.
Ik deed een hotel.
Ja, ik moest dat opzetten.
Hij doet allerlei.
Ik moest dat opzetten. Het eten en drinken gedeelte.
Okay.
En daar werden dan... S'avonds werden dan meegenomen. En dat is een Russisch gebruik. Dat je dan, als een tafel, dat de eerste gaat speechen. En dan krijgen ze zo'n shot van die wodka.
En die gooien ze ook over een schouder en zo, hè?
Niet die avond.
Ik ben niet in Griekenland opeens. Ja.
En daar kreeg ik wodka met miriswortel. Ja, en daar haalde ik het idee aan om, zeg maar, gin. Omdat wij in Tunes Bar, in het Conservatorium Hotel, soort of de eerste waren, omdat ik uit Spanje kwam, waar ik zag dat je grote bellen, dat iedere gin zijn eigen garnish had. Iedere gin zijn eigen tonic had. Dus iedere gin tonic had zijn eigen verhaal. Dus omdat het hotel dit jaar 5 jaar bestaat.
Ja.
Omdat we het jaar van de wasabi hebben. Heb ik, zeg maar, die cirkel compleet gemaakt om onze eigen gin te maken.
En dat is gin op basis van gember, wasabi, sakura, yuzu.
Kersenbloesem.
De citroen.
En de Japanse yuzu, de Japanse citrus.
Maar toch ook nog gewoon de basisingrediënt van de gin.
En natuurlijk, als eerste destillaat is het gewoon natuurlijk.
In een beperkte oplage van 500.
Ja, als eerste
waarvan
batch.
Er dus nu eigenlijk al één in ieder geval hier aan tafel.
Ja, hij is net gelanceerd.
Ik vind dit echt waanzinnig.
Ja,
en ik vind dat die wasabi doorheen zit, geeft precies een prikkeltje.
Een
zachte prikkeling.
Daarom wou ik ook geen...
De zachte prikkeling, mensen.
Er bestaat al wasabi gin. Maar dan is dat chemisch en is dat... en dit is
puur,
small batch. Ja. Het is met liefde gemaakt.
Ik laat hem nog wel even staan, hoor. Want ik moet gewoon lezen.
Ik zou snel
ik
lezen,
ik moet er 8 uur.
Zijn hem alleen op, Jona.
Ja, maar ik verwacht ook niks meer van Jona. Nee, ze heeft dus wel gewoon een bijdrage, maar...
We zien wel wat het wordt.
We zien wel.
Ja.
En anders kunnen we altijd nog op de jongste bediende terugvallen. Die kan altijd zoveel circus uit de kast halen. Dat komt altijd wel goed. We praten straks door. We gaan ook over gemberthee praten natuurlijk. Mm. We hebben Jacques Hermes uitgenodigd. Hij schrijft onder andere voor de Leeuwardenkrant, Dagblad van het Noorden. Hij is een van de vaste proevers van Mangiare. En we gaan met hem praten over gemberthee. Wat hip is, wat... Ik zie heel vaak van die meisjes. Vroeger zag ik ze dan altijd met een hele bos munt in een glas. Ja. En nu zie ik ze opeens...
Dat doe ik nog steeds, hoor.
Jij bent ook iets ouder dan een meisje, denk ik. Maar nu met een stengel of met plakjes gemberthee, hè?
Plakjes gemberthee.
Of gember in water.
Er zijn hele kantoren waar van die grote apparaten... Weet je wel, van die glazen potten met kraantjes. Daar wordt gember in gegooid. En dan wordt er nog een beetje... kaneel, of sterrenijsje. Nee, geen kruidnagel.
Nee, oh, nee,
maar dat is dan net weer. Dat is maar en nog wat citroenachtige dingen.
Maar jij noemt het in je artikel wat je hebt geschreven een smakelijk alheilmiddel. Oftewel, het helpt ergens.
Nou ja, nee, vroeger
voor.
Was het. Het is natuurlijk bij uitstek weer zo'n product wat vroeger vooral om zijn medicinale krachten werd gewaardeerd.
Maar is dat bewezen?
Nou, een aantal dingen is wel bewezen. Het is heel goed tegen reisziekten.
Reisziekte?
Ja, reisziekte. Ja. Dus als je. Het is goed tegen misselijkheid.
Ja.
Maar goed, er worden heel veel andere dingen aan toegeschreven. Het zou kunnen zijn dat het behoorlijk helpt tegen of bij het voorkomen van darmkanker. Want het schijnt heel goed te zijn voor je darmflora.
Maar gewoon voor de duidelijkheid, ja. Daar is niet echt wetenschappelijk.
Ja, er wordt wel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar ik ga daar geen uitspraak
maar
over doen.
Ik wil wel één uitspraak van je gewoon wel. Gewoon keihard wil ik daar gewoon over praten. Want die Griekse wijziging.
Nou, dan wacht even. Nee, wacht even. Dat is een bijdrage van Francine. Hè?
Oh, oké. Okay. Maar Aristoteles.
Ja, Aristoteles. Ja.
Die zei dus: waterkers, fijnstraal, pastinaken, artisjokken, koolraap, asperges en gesuikerde gember. Dat is dus lustopwekkend en het zorgt voor goede erecties.
Goede erecties, absoluut.
Kun je dat hard maken?
Ik wel. Ik wel. Nee, maar de reden waarom ik dat citaat even genoemd heb is niet zozeer om de erecterende vermogens daarvan, maar meer omdat het. Kijk,
erecterende vermogens.
Dat is echt een helemaal nieuw woord.
Ja. Creatief moet je zijn. Lustopwekkend werd heel veel toegeschreven aan allerlei dingen.
Ja.
Het leuke van dit citaat is dat Aristoteles noemt allerlei ingrediënten die op dat moment in Europa groeiden. Namelijk, behalve de gember.
Ja.
De gember. Dus dat geeft. Dat was de reden. Maar ja, dat heb jij weer niet opgepikt. Jij zat naar die erectie te kijken. Maar waar het om ging was meer.
Afgebogen. Ja, ja.
Het ging meer om het feit dat het enige in zijn opsomming was die niet uit Europa kwam.
Nee, dus dat werd geïmporteerd?
Werd geïmporteerd
op
toen
welke
al.
Op wijze?
In gedroogde vorm, poedervorm. Want ja, ik bedoel, een gemberwortel die kan behoorlijk overleven, maar niet zulke lange tochten via de zijderoute dat ze dat maanden kunnen doen.
Nee.
Maar gedroogde vorm. En eigenlijk was het altijd ook binnen de oorspronkelijke Aziatische cultuur was het vooral een medicinaal iets.
Ja.
En daarna, ja, natuurlijk zat het.
Het wordt nu toch heel veel. Ik hoor bij iedereen die met griepgolf te maken heeft.
Ja, natuurlijk. Iedereen zit allemaal.
Iedereen zit aan de gembertheem dat het zo goed zou gaan zijn bij de griep.
Ja, mm-hmm. En het is ideaal als je zeg maar zwaar gegeten hebt. Spijsvertering is het.
Daarom hadden die Romeinen daar waren er dol op. Want die lagen natuurlijk de hele tijd daar enorm te bak aan halen. Ja.
En dan helpt het.
Dan helpt het.
Dan helpt het uit, zeker. Ja.
En dit is meer dan zeg maar Klasine uit Zalk tekst.
Ja, ja. Meer. Ik ga niet citeren uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken, maar absoluut. Gember is heel erg gezond. Ja.
Wij drinken de laatste tijd allemaal veel gemberthee. Ja. En soms, je kan het natuurlijk heel goed zelf maken.
Ja, tuurlijk. Maar, heel makkelijk zelfs.
Ja, maar we gaan nu toch gemberthee. Want wat we
na deze gin, hè?
Het is een ratje toe. Ik heb al een glaasje gemberthee, maar ik verdenk die ervan dat is dit gewoon echt Charmantes assistente, Francine?
Nee.
Nee? Dit is ook van een zakje. Okay.
We krijgen drie zakjes, begrijp ik.
We krijgen drie zakjes.
Met een gewone verse gemberthee naast.
Oké, okay, juist. Dit is nummer één.
Ja.
Oké, okay, die zijn we nu aan het proeven.
Dus we moeten nu even een test doen.
Ja. Dit is het tubetje wasabi, maar dan in gemberthee.
Ja,
hetzelfde gemberthee
vorm, ja.
Oh, een Chilo van Koevoorde.
Ja, het ligt ook allemaal aan wat je eraan toevoegt. Hè. Ik bedoel, gemberthee is natuurlijk.
Is water,
je bent toch wel met mij eens dat deze die we nu proeven. Dat niet geen gemberthee is.
Oh.
Het heeft wel iets van gember.
Nee, valt wel mee. Ik vind het wel.
Ik vind
het ligt eraan hoe je. Ja.
Hoe sterk wil je hem hebben?
Ik bedoel, als ik gemberthee trek, dan laat je hem even staan en dan wordt hij steeds sterker.
Hij heeft wel dat pittige van gember.
Er zit wel
aan het einde. Als afsmaak.
Zit wel het kriebeltje in je keel. Ja. Maar niet
als je zeg maar, dat zou je als denk ik als laatste proeven. Dat je dan echt dat beetje dat branderige. En ja, dat is gember.
En dat wil je.
Ja, dat is
dus Chilo, jij hebt eigenlijk je punt al uitgedeeld. Want je bent niet helemaal gelukkig hiermee met deze.
Nou ja, we
zijn er eerst, nog niet.
Nee, de proeverij bestaat eruit dat je drie dingen met elkaar vergelijkt.
Oh, nee, niet kwalijk.
Dus je gaat niet nu al een oordeel geven.
Oh, oké. Okay. Ja, maar ik werk hier ook nog maar net. Dus dat hadden ze mij niet verteld.
Even voor de duidelijkheid.
Goed, Jacques. Twee. De nummer twee.
Je hebt me niet voor niets ingehuurd.
Nee, je hebt gelijk. De nummer twee.
Nummer twee, dat is deze.
Beter.
Dit lijkt daar echt een gember.
Dit heeft heel veel pit.
Hier krijg je meteen die in je keel.
En niet dat, die eerste thee vond ik ook zoet, namelijk. Ja. Deze vind ik niet zoet.
Ja, maar het ligt aan wat eraan toegevoegd is. Ja, ik weet het dus niet.
Nee, dat kan ik zo wel vertellen, hoor. Want
ja, dat ga je me zo meteen. Ja, weet ik, staat op een briefje.
Maar
beter.
Ja, dit is
hier kan je gevoel bij deze tweede thee die we nu hebben, krijg ik een gevoel dat ik inderdaad ook iets drink wat me gezond maakt.
Je ziet het ook overigens aan de kleur. Als je zelf verse gemberthee maakt, dan zie je aan die eerste dat daar allerlei dingen aan toegevoegd zijn.
Hij is veel donkerder geel van kleur. Die andere is veel lichter. Ja.
Ze hebben allebei een troebele kleur. Ja. En de nummer drie die wordt nu ingeschonken. En die wordt dan door charmante assistenten...
Het mag eigenlijk ook geen thee genoemd worden.
Nee, het is...
Het
is een infusie... hoe noem je dat weer als het kruidthee is?
En waarom mag het geen thee genoemd
omdat
worden?
Omdat er geen thee in zit.
Er zit geen thee in.
Ja, omdat er gewoon geen... Maar precies. Geen blaadjes.
Er zitten geen theeblaadjes in, nee.
Ja, we gaan nu de nummer drie doen. Dat is een...
Nee, dat is, dat is de categorie... volgens mij zit er namelijk... Hier zit thee in.
Oh, dit proef je.
Ja,
maar dat proef je ook.
Dat proef je ook. En dan heb je dus thee met gember. En dan...
Deze proeft echt toen ik vroeger op kamers ging... en dan ging ik zelf thee zetten. En dan, dan stond dat gewoon vier uur op zo'n...
De resten van de whisky van de avond ervoor.
Ik vind het wel grappig dat ze hier dan daadwerkelijk thee in doen.
Ja.
Die combinatie vind ik altijd weer grappig. Maar ik vind het niet lekker.
Het smaakt ook niet
en de nummer vier die we nu krijgen, dat is eigenlijk ons bonus thee. Ja. Dat mag ik wel verraden, toch?
Ja.
Ja, dit is de bonus thee. En dat smaakt naar?
Water. Nee, geintje.
Dat smaakt naar gember.
Dat smaakt naar gember. Ik moet zeggen dat die tweede...
Ja, die tweede is goed, hè?
Die is, als deze als een zakje komt... Die er zeker zijn.
Ja. Dan even voor alle helderheid. Als je gemberthee wil zetten, dan kook je dus gewoon water. Je doet een paar plakjes in een glas en dan gooi je kokend water op.
Twee dingen. Je kunt er of plakjes doen, maar wat nog veel lekkerder is, gewoon raspen. Meteen recht erin.
Of breken. Het beste is vijzelen. Ja. Omdat die smaak... Dan kan je ook minder...
Hetzelfde met wasabi.
Je hoeft minder te gebruiken. Ja. Dus je kan langer ermee meer thee mee zetten.
En de smaak komt vrij.
En
die komt meteen vrij. Want met die plakjes, dan zie je ook in al die recepten... Plakjes moet je 10 minuten in kokend water laten drijven. Kom op, zeg. Daar zit je toch niet op te wachten. Het handigste is gewoon te raspen.
Ja.
En dan, ik gebruik dan altijd...
Microplane?
Ja, maar dan bevoren.
Okay. Want die derde, die vierde bonus... Is die geraspt?
Makkelijk raspen.
Ja, simpel.
Geraspt. Die vierde inzending is gewoon gemberthee met geraspte gember. Geraspte gember. We gaan even naar de nummer 1, 2 en 3. Wat, Jacques, wil je er nog iets over zeggen voordat ik de uitkomst van bekend maak?
Waar wil
de
ik wat
beste
over
sowieso, de tweede?
Ik weet wel, ik vind de tweede vind ik erg lekker. En de natuur...
De echte.
Ja, de echte.
Ja.
Ik vind het wel stoer dat deze mensen de derde proberen met blaadjes thee en gember te doen. Maar dat is een volstrekt falikante mislukking.
Ja, je proeft ook helemaal niks pittigs meer. Nee. De eerste is een yogi thee. Dat is de Ayurvedische kruidenthee. Die heel
Ayurvedisch, daar in die oude medische geneeskunde is de gember heel erg belangrijk.
Gember zit er in citroenschil en pepermunt. Zoethout, citroengras, zwarte peper, pepermunt en hibiscus. Dat hebben we in die eerste geproefd.
Heel vol.
Ja, dat hadden we er nog niet allemaal uitge. Het wordt in Hamburg gemaakt, in Duitsland. En 17 zakjes van 1,8 gram kost €2,49.
Dat is de yogi thee. Die kun je volgens mij bij Markt
alle betere zaken. Ja, okay. De tweede, waar jullie allemaal enthousiast over zijn... is de piramide gemberthee. Ja. Die is verwarmend en rustgevend. Staat ook nog op de verpakking. Gember 90%.
Zo.
10% citroengras. En dat proef je ook.
Okay.
Dat is leuk, dat citroengras. Want daardoor krijg je ook een beetje dat extra...
Ja.
Toch weer dat extra baantje. Ja,
deze is geproduceerd in Amsterdam. €2,49 voor 20 zakjes. Dus eigenlijk de goedkoopste.
Okay.
En dan die derde, waar eigenlijk niemand enthousiast over is... die is dan ook meteen de duurste. Gek genoeg komt dat heel vaak uit onze test... dat alles wat duur is. Ja, heel gek. Dat is de Noemi, de Organic Tea... cafeïnevrije groene thee is dit. Dat ja. Met gember, citroengras. Het is cafeïnevrij, dus 55% thee. Gember 30%, biologische citroengras 15%. Wordt gefabriceerd in Oakland, in de Verenigde Staten. En 16 zakjes kosten €3,65.
Wat dorie, ja, zeg maar.
Het is allemaal wel duur. Je kan ook een stuk gember nemen.
Nou, ik heb net vanmiddag een flinke hoeveelheid gember gekocht. Want ik ben een wedstrijd aangegaan met Yvette van Boven.
Ja.
Wij gaan zelf... hoe heet het? Gemberplanten. We gaan een wedstrijdje houden wie de mooiste gemberplant kan hebben over een paar maanden. Dus,
en dat doe jij in jouw moestuin, neem ik aan?
Nee, want gember ga je niet in de moestuin in Nederland zetten. Gember, gember moet warm, vochtig, dus hij wordt een beetje binnen.
Ik heb zo'n gemberplant van een halve meter hoog, staat in mijn kastje buiten.
In je kastje, hè? Ja, dat kan wel.
Dat kan het wel.
Ja, en is het is de consumptie in gember? Want je hebt ook heel veel siergembers.
Nee, een consumptiegember.
Okay. Heeft gember jou nog verrassingen gebracht? Ben je dingen tegengekomen in je gemberonderzoek waarvan je zegt... Hey, dat wist ik allemaal niet, want je hebt een heel...
Nee, het leuke is, als je dat dan onderzoek doet, dan weet je het opeens wel.
Maar wat heb je ontdekt? Wat was voor jou een nouveauté?
Eigenlijk niet. Want nee, ja, god.
Gesneden koek.
Als je de gesneden koek over gemberkoek...
Gember.
Ja, daar wou je het over hebben. Nee, gember is natuurlijk al heel erg lang. En dat vind ik dan misschien wel opmerkelijk. Gember was een van de eerste specerijen die al heel breed werd gebruikt in de 14e, 15e, 16e eeuw.
Ja.
Gedroogde versie in allerlei koeken en dergelijke. Weet je wel, al die andere specerijen die we allemaal hadden, peper, kwam allemaal later. Gember zit zo in onze cultuur.
Ja.
En wat ik dan jammer vind, is dat wij in Europa het vooral gebruiken in zoete bereidingen. En wat je nu ziet, en dat is de moderne ontwikkeling natuurlijk, zeker met die Aziatische keuken, dat je gember nu ook in zijn verse
hartige bereidingen
krijgt. En dat vind ik wel heel fijn.
Ja, je komt het overal tegen.
Ja.
Ik zag dus op links in mijn ooghoek, zag ik dus een duim omhoog gaan richting de jongste bediende, die nu bijna niet meer kan ademen. Gaat het nog een beetje, jongste? Je hebt een duim gehad van Shiro van Koevoorde.
Ja, ik ben nu zelf in een soort vacuüm terechtgekomen. Ja, dat is gewoon zo.
Een luchtzak, als het ware.
Heel de cuisson, de garing, is heel mooi.
Ja, is heel mooi.
Oh,
want we lopen een beetje vooruit op de kermis, maar we mogen al wel eten. Want dit is natuurlijk, wat de jongste bediende heeft gemaakt. Sous vide heeft bereid, dat komt ze zo toelichten. Maar eerst krijgen we even een mini-college. Want leg nog eens uit, Jona, rechterhand, kookboekenfanaat, wat sous vide ook alweer is.
Nou... Voor sous vide koken heb je twee dingen nodig eigenlijk. Ja. Dat is een apparaat.
Mag ik eerst even weten, wat betekent letterlijk sous vide?
Vacuum garen.
Ja, maar sous vide.
Onder leeg.
Ja.
Onder leeg.
Ja.
Dat vind ik wel interessant.
Dus het is een...
Hele verhaal.
Je hebt twee apparaten nodig, eigenlijk. Hoewel daar de meningen over verdeeld zijn. Dat is een apparaat wat het water waar je iets in gaat garen op een bepaalde temperatuur houdt en ronddraait, zodat de moleculen om het ingrediënt heen de hele tijd in beweging zijn.
Ja.
Zodat je alles wat je daarin legt tot in de kern een bepaalde temperatuur krijgt. En het andere apparaat wat je nodig hebt, maar daar zijn de meningen over verdeeld, is een vacuümapparaat om te zorgen dat je de ingrediënten die je in het water legt...
Vacuumeert.
Ja, vacuumeert.
Maar ik heb ook van chefs gehoord die het gewoon in een plastic zak doen en een zoutje in een bak met water hangen.
Precies. Dus
dan zal het nooit constant zijn.
Maar behalve dat je dus wel ook met diepvrieszakken... Wat ik heb begrepen, dat als je een diepvrieszak neemt... zo'n ziplocker dichtzipt... en die hang je aan de rand als je er maar voor zorgt... dat het ingrediënt in zijn geheel onder water is.
Inderdaad.
En dan heb je eigenlijk hetzelfde effect.
Begrijp dat jij het in ieder geval niet zo doet, Schillen.
Nee, ik gebruik het... aan de ene kant ben ik er een groot voorstander van. Omdat je kan het product langer bewaren.
Dus dat is economisch natuurlijk interessant.
Hoe bedoel je lange baar?
Omdat je past een garing toe. Mm-hmm. En je laat alles van buiten. Als je iets in een pan, dan haal je aan het einde, als het gaar is, haal je het eruit. Mm-hmm. En dan raak je aan met je handen of handschoenen of alles. Maar dan verschillende temperaturen. Als het eenmaal in een zak is geweest, dan zijn alle bacteriën...
En vacuüm getrokken.
Ja. Dus alle lucht is weg. Dus het is ideaal. Het is heel mooi koken. Omdat het, je doet het in de zak, je bent er vanaf. Je hebt geen rommel meer in een pan en met aanbakken en alles. Ja. Dat heb je allemaal niet, dus je hebt daar controle over. En het ziet er heel mooi uit, zo'n mooi zakje met ingrediënten. Alleen je moet wel heel goed weten wat je doet, hoeveel je erin doet, de temperatuur. Dus je moet een recept, je moet een...
Er zijn dus allemaal tabellen voor, die zijn ook allemaal wel te vinden hoor, op internet. Ja. Maar, nou goed, ik zal nog even doorgaan. Het is waarschijnlijk, wat ik heb teruggevonden, is het ooit tevoorschijn gekomen, het eerste sous-vide apparaat in de keuken van de chefs Trois Gros. Want die wilden dat de ganzenlever die zij maakten een perfecte garing kregen. Daar kan je ook wel iets bij voorstellen. Want dat het mooie is natuurlijk dat een ingrediënt niet alleen aan de buitenkant. Kijk, als je kan je voorstellen dat als je een biefstuk in een pan legt en je bakt hem om en om, dan wordt de buitenkant heel snel heet en van binnen duurt dat veel langer. Wat je doet met dat sous vide koken, met dat vacuümgaren, is het dus een biefstuk vacuüm trekken, in dat badje leggen, niet gewoon 3 minuten of 5 minuten misschien maximaal wat je met een biefstuk bezig bent, maar 50 minuten in zo'n pan legt. En vervolgens is dus die hele vlees van binnen en van buiten rondom dezelfde temperatuur.
Ja.
En dan is de bedoeling dat je het uit dat bad haalt om dan nog een korstje van te krijgen. Dat je gewoon lekker gebakken vleesje, moet je hem nog even bakken in de pan. Juist. Kortom, het is iets waarvan ik de hele tijd dacht toen ik het verhaal schreef en me erin verdiepte. Ik heb dus zo'n apparaat laten komen van de week om me erin te verdiepen.
Allemaal foto's waar error
op stond. Ja, het eerste apparaat wat ik kreeg riep alleen maar dat error tegen me, wat ik al deed. Dus eruit gehaald en weer ingehaald, weer geprobeerd, volgende dag geprobeerd. Error. Nou, die kon dus terug. Dus uiteindelijk heb ik weer een apparaat opnieuw laten komen. En daar heb ik van de week dus nog net een ei in kunnen koken. Want daar ben je maar liefst 3 kwartier mee bezig, hè, met een ei koken. Dus
ja, maar wat is dan de benefit van zo'n apparaat? Want ik doe dat gewoon een ei gewoon in water koken.
Nou, dat kan je zien aan wat Janneke nu heeft bereid bijvoorbeeld. Of als je een ei kookt, als je dus een grote of een groep mensen te eten hebt en je bent echt bezorgd over of je ze niet op perfecte manier te eten moet geven, dan kan ik me voorstellen dat zo'n sous vide apparaat in huis heel prettig is. Maar ik denk dat het uiteindelijk iets is wat voor de restaurants, grootkeukens, wat dan ook, een heel fijn apparaat is.
Maar niet per se voor thuis nodig.
Nee, maar toen ik dat had ik allemaal opgeschreven. Je hebt het thuis niet nodig. En vervolgens heb ik dat eitje opgegeten.
En toen
dacht je,
wauw, wat een lekker eitje. Dat dacht ik echt. Maar ik vind het ook onzin om 3 kwartier een eitje te koken iedere dag.
Ja, milieuvriendelijk lijkt het me
niet. Nee, absoluut niet. Nee. Dus ik ben, wat dat betreft ben ik er wel dubbel over. Dus als je zelf 2 keer per jaar vindt dat je echt het superlekker eitje... Want het mooie is dat het eiwit en het eigeel precies de juiste gaarheid hebben en bij elkaar in een soort van balans komen. Ja,
ga ik gewoon naar een goed restaurant. En dan zeg ik...
Wil een sous vide eitje.
Nou ja, bewijzen.
Maar dan moet je wel 3 kwartier wachten.
Er zijn restaurants die dat op de kaart hebben staan.
Het is wel zo trouwens dat je in New York moet je restaurant een extra veiligheidseisen voldoen, hè, als een sous vide apparaat hebben. Want het is ook wel weer een ziekte. Een bacteriegroeier.
Ik heb een keer een kipje gegeten. Ik was ook sous vide bereid. En het viel mij op dat behalve dat die knapperige korst, dat is wel een dingetje. Dat is moeilijk, hè? Chilo, toch? Als je hem niet braadt of niet in de oven doet of niet grilt.
De kip moet of grillen of braden.
Precies.
Jona heeft het perfecte voorbeeld gegeven met een biefstuk. Dat als je zeg maar voor een banquetingpartij, voor een groep, je hebt 300 dezelfde biefstuk nodig, dan is dit ideaal. Perfect.
Dan heb je ze allemaal klaar liggen en dan hoef je ze alleen nog maar even af.
Doen we ze alleen maar de jaarreactie te geven. Ja. Dus het karamelliseren van het vlees. Maar ja, het eitje is natuurlijk, dat is hobby. Hè,
Dat is grappig.
Daarvoor gebruik je hem niet, Jona?
Nee, ga ik ook niet doen, want ik vind inderdaad dat je denkt van 3 kwartier, zo'n elektrisch apparaat in in een pan water laten draaien voor mijn eitje. Mm-hmm. Ja, ik vind dan moeten we wel heel veel windmolens met z'n allen gaan neerzetten.
Wij hebben natuurlijk al een positieve recensie binnen voor de jongste bediende. Die altijd heel gelukkig wordt daarvan. En dat wordt ook altijd enorm rondgetwitterd en gedaan.
Ja, door mijzelf.
Door jezelf, maar dat geeft helemaal niets. zo is het. Want jij bent ook wel blij als het lukt. Ja. Hè? En het is vandaag denk ik gelukt. We gaan even een rondje langs de tafel doen. Ja. Want jij hebt een... Vertel en nog één keer wat je precies gemaakt hebt.
Ik heb een coquille gemaakt. Met de Ziploc zakjesmethode onder vacuüm gebracht. Dat is dus wel een beetje een dingetje. Want het kan ook mislukken. Dat is net ook mislukt. Waardoor er een hele plens van het water alsnog in het zakje is terechtgekomen. Ja. En er in dat betreffende zakje geen vacuüm is ontstaan. maar die andere twee zakjes, gelukkig had ik een reservezakje.
Ik kan er vissoep van maken misschien.
Ja, want je doet die coquilles erin. Je moet zorgen dat ze maar één laagje vormen. Niet dat twee coquilles bovenop elkaar gaan zitten. En dan hou je dat zakje open. En dan laat je het onder water zakken. En eigenlijk het stukje wat dan onder water is, dat plakt aan elkaar. En daar komt het vacuüm. En dat moet je dus helemaal zo naar beneden laten zakken, totdat alleen nog dat sluitingje boven het wateroppervlakte zit. En dat moet je dan dichtpriegelen.
Okay.
En dan heb je toch ook licht natte vingers van dat hele water.
Koken. Oh nee, niet koken.
Het moet wel ook echt dicht blijven.
Doe mij maar Sinterklaas surprises.
Want die bak die beweegt, of dat water, dat wordt dus een soort golfslagbad.
Ja. En
dus
waarom moest je het hebben, het water?
Dit moest 51 graden Celsius zijn.
En dan
30 minuten. Ik had vanmiddag een testkoekje gedaan, maar in mijn onwetendheid op 30 uur ingesteld.
Ja, dat had ik ook van de week, hoor. Dat
en toen dacht ik, staat er nou nog steeds 29 minuten.
Dus maar morgenavond hebben we echt een hele lekkere koekje, waarschijnlijk.
Maar over koekjes gaan ook de maren dat je het heel snel heel erg kan verpesten door de garing verkeerd aan te pakken. Ja. En dat het dan of rubberig wordt of nou
een kilo.
Daarom zei ik ook duim omhoog. Omdat die... Ja, hij is echt perfect gegaard. Hij is door, hij is sappig, hij is krokant. Hij is als crispy, wat een goede coquille moet zijn.
De buitenkant crispy?
Nee, van binnen. Dus zeg maar dat je dit nog hebt. Maar als je echt een verse coquille eet, dan heb je dat ook. En dit is echt... Ja, ik kan niet anders zeggen dan echt perfect.
Maar daarna moet hij wel nog even gebakken worden.
Ja, hij moet altijd even gebakken worden. En wat mij nu een beetje opvalt, is dat de zoetigheid van wat de coquille van zichzelf heeft, dat hij nu niet helemaal tot zijn recht komt.
Daar kunnen we discussie over. Ik vind dat hij perfect gegaard is. Maar ik heb dan gekeken naar hoe de garing is, hoe die helemaal door is.
Ja.
En dat hij dan niet vaak dat hij dan te snel rubberig wordt.
Ja,
en daarom zeg ik, dit is een hele mooie...
Maar luister, dat op dit niveau al, in dit programma, over een prestatie van de jongste bediener wordt gepraat, chapeau, zou ik willen zeggen.
Ja, dus voor mij kan het allemaal niet meer stuk eigenlijk.
Het kan niet meer stuk.
Dan kun je heel veel beledigingen mijn kant op gooien. En dan blijf ik toch nog...
Ik zou het flink nemen van die gin tonic die voor je neus staat. En die coquille erbij. Ik vond het lekker.
Recept staat op de site trouwens. En
heb je wel zo'n apparaat dus nodig?
Ja. Ja.
Ik dacht dat er een supermarkt was die ze een tijdje in aanbieding heeft geknald.
Maar de voorgevacumeerde...
Nee,
een vacuümeerapparaat.
De sous-vide-apparaat.
Uit ervaring van een aantal culinaire collega's dat niet een goede aanbieding was.
Juist. Oké, dan gaan we daar verder niet op in.
Je kan al voor €100 zo'n apparaat kopen.
Ramon is heel erg blij met deze aflevering. Hij zegt, eindelijk is iemand die het echte, het juiste wasabi-verhaal vertelt. Hele discussies heb ik met mijn kennissen over wasabi. Ze geloven mij niet dat de wasabi in gebruikelijke sushi-restaurants absoluut not the real stuff is. Ook de sushi is niet de echte sushi. Ik ben in het verleden vaak in Japan geweest. Vandaar mijn liefde voor de real stuff. Ik heb ze net gebeld. En zij luisteren nu ook. Mensen, geloof Ramon, want hij heeft gelijk. En Shiloh van Coevorde, die kan dat benadrukken. En anders kunt u ook altijd nog een beetje bij hem gaan eten. Dat is ook geen straf, zullen we maar zeggen. Dit was Mangiare. Over 2 weken zijn we er weer. Blijf ons volgen op Facebook, op website radiomangiare.nl. Zometeen Bureau Buitenland. Naida Aronzeb praat met econoom Miltia Dizouris over de crisis in Griekenland. Ja, dat is ook aan de hand natuurlijk. Jongens, bedankt. Leuk dat jullie er waren.
Graag gedaan.
Het was gezellig.
Echt fijn. gember en zo. Ik voel me ook gezond.
Ja, hè?
Hebben jullie het ook?
Ik zou zeggen, ga nu even terug naar die...
Ja, die gin, hè? Ja, gin, ik vind het heel gevaarlijk. Het. Ik durf het bijna niet, maar ik doe het wel.
Hij is ontzettend lekker.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NPO Radio 1.
In de Vroege Vogels Valentijn-uitzending hoort u zondag hoe vogels elkaar verleiden. De houtsnip doet het bijvoorbeeld zo. Ook ander vogelnieuws. Dit prachtige geluid van de schoolekster, wel de Bonte Piet, horen we helaas steeds minder vaak. Daarom is er een groot onderzoek gestart. Verder kan je ondanks deze winterse temperaturen tussen de sneeuw nu de mooiste en kleurigste paddenstoelen vinden. Leggen we Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren langs de Groene Meetlat en praat ik met Arita Baaiens over de spirituele natuur van Papua Nieuw-Guinea. Zondagochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels.
Op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
43 redenen om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Reden 6, de lage rente.
Vermogen opbouwen terwijl de rente nul is? Open dan nu een vermogensopbouwrekening bij Hof Horneman Bankiers. Dan belegt u online samen met onze beleggers en heeft u continu inzicht, overzicht en controle. Vraag ons kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl.
Hoi, wij zijn studentenuitzendbureau Joebaan. En wij geven niet alleen om onze studenten, maar ook om onze klanten. En daarom kunt u 24/7 online bij ons terecht voor hardwerkende studenten. En dat tegen een vast tarief van €16,75. Snel personeel nodig? Ga naar joebaan.nl. Joebaan. Baanbrekend in uitzendwerk.
Start vandaag nog met vermogensopbouw. Vraag ons kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl.
Raphaël, Tintoretto, Lotto, Moretto, Tizian, Savoldo, Bellini in het hart van de Renaissance. Tot en met 19 juni, Rijksmuseum Twente. Koop nu uw tickets online op rijksmuseumtwente.nl.
Met Voig Travel berenkijk in Finland en walvissenspotten in Noorwegen. Of met de camper door Zweden en een glas bubbels drinken op de Noordkaap. Bij Voig Travel ligt in één vakantie heel Scandinavië aan uw voeten. Laat u inspireren door de specialist. En boek op noordeuropa.nl.
Wil jij nooit meer iemands voornaam vergeten? Altijd winnen met kop of munt? En leren hoe je gedachten kunt lezen? Ervaar het zelf met Mindfuck het boek. Nu overal te koop.
NPO Radio 1.